onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de versen 4, 8 en 11. Psalm 69, de versen 4, 8 en 11.
Thank you.
tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbare woord. En wel in het eerste boek van Samuel en daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 2. Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt op van vreugde in den Heere, mijn horen is verhoogd in den Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk den Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotsteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had krachtloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man vermag niet op kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden, hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende voor het aangeschijn van den priester Eli. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials, zij kenden den Heere niet. Want de wijze dier priesters met het volk was dat wanneer iemand een offerande offerde des priestersjongen kwam, terwijl het vlees kookte met de drietandige krauwel in zijn hand, en sloeg in een tijl, of in den ketel, of in de pan, of in de pot. Al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zeide tot de man die offerde: Geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. En wanneer nu die man tot hem zeide, zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u gelijk als het uw ziel lusten zal. Zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heeren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heeren. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heeren, zijnde een jongeling om God met een linnen lijfrok. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar als zij opkwam met haar een man om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli zegende Elkane en zijn huisvrouw en zeide de Heere, geven u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij den Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Want de Heere bezocht Hanna en zij werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden, dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hem, waarom doet gij zulke dingen dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? En niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor, gij maakt dat het volk des Heeren overtreedt. En wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de Heere wilden hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen. En er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hen, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis uws vaders, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao. En ik heb hem uit alle stammen Israëls mij ten priester verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor mijn aangezicht te dragen, en heb aan het huis uws vaders gegeven al de vuuroffers der kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning? En eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u het mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid, maar nu spreekt de Heere dat zij verre van mij, want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhouwen en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods in de plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te geene dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien van mijn altaar zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven, en al de menigte uw huizen zal sterven, mannen geworden zijnde. En dit zal nu u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinhas, komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. En ik zal en dien zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bol brood. En zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beter broods mogen eten. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het toch een groot wonder dat we uw woord nog mogen horen. Want als het wordt weggenomen, als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Letterlijk en geestelijk. En hoevele volkeren zijn er niet ontbloot, heren, die verstoken zijn van de prediking van het woord. En van de zuivere prediking van het woord. Dat woord kunnen wij niet zuiver preken, maar gij doet het zuiver preken. omdat gij mannetjes uit het stof geroepen hebt en bekwaam gemaakt hebt in hun ganselijke onbekwaamheid. En Heere, dat ook dat onder dit dak zou mogen plaatsvinden, dat dat woord mag uitgaan met kracht en dat we erdoor bezet zouden worden, maar niet alleen bezet, want een mens kan overal mee bezet worden, maar toch niet dat het van u is, dat het in die zaligmakende zin mag geschieden, dat wij geworteld mogen worden in dat woord van u, geworteld, vastgesteld, op die rots gesteld, op die rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. O Heere, wat is de mens toch geworden? Nul en niet, één brok ongerechtigheid van u afgevallen. En we kunnen u nooit meer behagen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Want dan kunnen wij gelijk een Hanna u loven, omdat gij door de geest dat werkt en bestuurt. O Heere, daaraan gaat wat vooraf. Daar ging bij Hanna een grote, lange onvruchtbaarheid aan vooraf. En mochten we dat geestelijk kennen, Heere, dat wij in onszelf geen vruchten kunnen voortbrengen, gelijk die vijgenboom uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En dat we daar zo mee bezet zouden zijn, dat in dat oordeel van onvruchtbaarheid, want gij zoekt vrucht. Gij laat mest om onze boom leggen, maar als er geen vruchten zijn, wordt die boom uitgehouwen en in het vuur geworpen. O Heere, mocht gij deze dag nog mest om onze boom leggen, maar dan dat we in Christus worden ingeënt, opdat het mag geschieden gelijk hij gezegd hebt, uw vrucht is uit mij gevonden. O lieve Heere, dat het mag gekend worden op en onder de kansel, want dan hebben we maar door te geven wat gij ons geleerd hebt. En lieve Heere, dat dat ook mag landen, dat dat ook toegepast mag worden in Christus door uw dierbare geest. Maak nog plaats voor uzelf, gij die dood en levend maakt, gij die de enige zijt die een ziel kan redden van het verderf in Christus, gij die ter helle doet nederdalen en er weder uit op doet komen. Wat is het toch onbekend in onze dagen, wat zijn uw wegen toch onbekend geworden. Heer, het is alles algemeen geworden, toepassing algemeen, de preek algemeen. En een volk gaat ontbloot naar huis, niet wetende waar zij gaan of staan, niet wetende dat er een eeuwigheid is, niet wetende dat gij een God des gericht zijt, niet wetende dat gij een verterend vuur zijt en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar mocht gij deze dag, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd, Heere, mocht gij nog door de vlakke velden komen, want uw naam is toch Heere der Heren. Raak harten nog aan, tot levendmaking, spreek ze nog zalig, tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking, ja, tot volkomen verlossing. In die dierbare borg en zaligmaker. In wie alle wijsheid is, in wie alle gerechtigheid is, in wie alle heiligheid is. In wiens naam wij gerechtvaardigd zijn, door den geloven. O Heere, mocht uw woord nog uitgaan op alle plaatsen in uw heerschappij, tot aan het uiterste der aarde, mocht gij ze nog toebrengen die op u wachten. Er is niemand die op u wacht, maar gij zegt het. Gij hebt het zelf gezegd dat de eilanden u zullen verwachten. O Heere, dat is uw eigen werk. En gij zult ze toebrengen. Van oosten en westen, van noorden en zuiden. Want er zal straks één grote kudde zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, naties en volken en tongen. En die zullen u eeuwig groot maken om. Omdat gij en om wat gij hebt gedaan, in die nooit begonnen eeuwigheid, geopenbaard in de tijd, door de zending van uw lieve zoon, op Golgotha geopenbaard, als die vorst, dat lamme gods die de zonde der wereld wegdraagt. Heere, mocht er eens wereld voor u worden, want daar zit het op vast, daar zit het op vast. willen wel vroom zijn, net als de broers van Jozef, maar niet goddeloos. En nou zijn we enkel goddeloos. Maar dat het is gekend mag worden onder ons. Dat in de hel van ons bestaan, gij een God zijt die goddeloze rechtvaardigt door de dood uw zoons. Heere, doe het nog, om uw heilige naams willen. Wees met de weduwe, de weduwnaren, de wezen. Heere, gedenk uw volk in de wildernis van deze aarde. Gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Mocht gij ze nog sterker schragen, ondersteunen en onderwijzen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de stof van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Samuel 2, waaruit wij enige stof wensen te overdenken aan de hand van een viertal gedachten. Ten eerste de lofzang van Hanna. Ten tweede Samuel in zere dienst gesteld. Ten derde de ongerechtigheid van Hofni en Pinehas. En ten vierde het oordeel over het huis van Eli voor zich. Dus ten eerste de lofzang van Hanna. Ten tweede Samuel in de dienst des Heren gesteld. Ten derde de ongerechtigheid van Hofni en Pinehas. En ten vierde het oordeel over het huis van Eli voor zich. Geliefden, Hanna had een kind van de Heren gebeden. En haar gebed was verhoord geworden. Want hoe onvruchtbaar zij aanvankelijk ook was en een lange tijd was. En hoe veracht zij ook werd door Peninna, de tweede vrouw van Elkana. Toch mocht Hanna tenslotte uitbreken in menigte. Want het woord en de bevinding der heiligen leren dat de kinderen der eenzame meer zijn als die de man heeft. En in het leven van Hanna zien wij het goddelijke woord bewaarheid, dat de eerste de laatste zullen zijn en de laatste de eerste. En u weet, Hanna was door God verhoord geworden, want de kleine Samuel was van den Heere gebeden. En den Heere had de smeekbeden van Hanna verhoord, haar baarmoeder geopend om kinderen voor de Heere voor te brengen. Een gemeente, God zoekt zaad voor zijn kerk. En daarom worden er nog kinderen geboren en daarom worden er nog verloren zondaren wedergeboren. Waarom? Zijn huis moet vol worden. Want in het huis des vaders zal geen woning onbezet blijven. En er zal geen klauw achterblijven van degene die de Heere gekocht en verkoren heeft. Om altijd met hem te zijn, om altijd bruiloft met hem te vieren. En als dan de kleine Samuel gespeend is, dan brengen Hanna en Elkana de kleine Samuel naar Silo, naar het huis des Heren. Niet naar de tempel, want er was toen nog geen tempel, dat was nog de tabernakel. Ja, de tent des Heren, waar de hoge priester Eli de dienst des Heren waarnam in de tabernakel. En Hanna, u weet, Hanna had de Heren beloofd dat als ze een kind zou krijgen, een zoon zou krijgen, dat ze hem aan de Heere zou teruggeven om in de dienst des Heeren gesteld te worden en daarin werkzaam te zijn. En dan zien we dat Hanna den Heere belooft, dat Hanna de Heere betaalt wat ze beloofd heeft. Betaal aan den Heere uw gelofte. En dat is wat Hanna mag beoefenen. Dat kunnen we in het vorige hoofdstuk, de laatste verse lezen, waar Hanna getuigt: ik bad om dit kind en de Heere heeft mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. En als dan de jonge Samuel aan de Heere is overgegeven, doordat zij hem in de handen van de hoge priester Eli overgedragen hebben. Dat was niet alleen lippentaal. De belijdenis tegenwoordig hebben ze allemaal mooie belijdenissen, maar dat is allemaal lippentaal. Maar de Heere zegt, niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders. Nou, dat mocht Hanna hier betrachten, Zat de Heere niet alleen gebeden, nee, ze voegde de daad bij het woord, door het geloof. de Heer zit niet om een daad van de mens verlegen. He? Als je de kranten leest, de reformatorische media, dan is het allemaal wet. Allemaal werkheiligheid, allemaal vromigheid, waar God niet vanaf weet. Allemaal doen van de mens, allemaal organisatie van de mens, waar God niet vanaf weet. Maar het gebed van Hanna was bij God vandaan geboren, he, door de Heilige Geest gewerkt. Dat die kleine Samuel was van de Heere gebeden en nou geeft ze die kleine Samuel aan de Heere terug. Dat was een geloofsdaad. Hanna is gerechtvaardigd geworden uit de werk. Ja, moet je verstaan. He. Niet alleen door het geloof, maar ook door de werken. He. Dat was een zichtbaar. Dan wordt het zichtbaar. He. God, ik heb u de laatste preken heb ik u gezegd dat de Heer alles openbaar maakt. God maakt openbaar. He. Als je in Christus mag geloven, dan maakt hij het openbaar door de werken des geloofs. He. Gods werk zal aan zijn knechten gezien worden. En als de kleine Samuel aan de Heere is overgegeven, hè, doordat ze hem in de handen van de hoge priester Eli overgedragen hebben, dan wordt Hanna vervuld. Hè, dan wordt ze weer opnieuw vervuld met een Heilige Geest. Hè, dat is een steeds wederkerende daad Gods. Dat is een steeds wederkerende daad Gods in het leven van Gods ware kinderen. Ja, dan hebben ze tijden en ogenblikken, dan zijn ze bijzonder vervuld met een Heilige Geest. Ja. En dat mag hier gebeuren. En dan begint Hanna een lof, prijs en dankgebed, hè, aan de Heere te wijden. Hè. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 10. En de Heere had zich laten verbidden op Hanna's smeekgebed. En Hanna is in aanbidding, Hanna komt in aanbidding voor de Heere. En in haar aanbiddend gebed wordt Gods eer en Gods deugde op het hoogst verheerlijkt. En de mens, dat hoort erbij, mijn gemeente. Want Hanna was niet evangelisch. Ze was ook niet van de Pinkstergemeente. Want wat hoort erbij? Als God op het hoogst verheerlijkt wordt, dan wordt de mens op het diepst vernederd. Dat kun je ook letterlijk lezen in dat gebed van Hanna. De mens wordt op het diepst vernederd. En ook bezingt Hanna hoe de Heere handelt in de weg van het recht, in de weg van afsnijding en inlijving, in de weg van verloren gaan en behouden worden, en dat alles in en door Christus, dat alles in en door het Lam Gods, hè, die ook haar redder en zaligmaker was. Nou, we gaan Hanna's getuigenis, Hanna's dankgebed niet uitgebreid verklaren, want we hebben daar eerder over gepreekt, maar we stippen slechts enkele dingen aan, omdat het getuigenis van Hanna zoveel geestelijke lessen bevatte ten aanzien van de wegen des Heren, ten aanzien van de bekering, ten aanzien van de verlossing en het leven in Christus. Het zou veel meer gepreekt moeten worden, want dat lof, dat dankgebed van Hanna, daarin kun je nou de ware dankbaarheid hebben. Kijk, tegenwoordig, als je van de vlies hoort, ik noem maar een paard, hoor, want dat scheelt me niks meer. Als hij van de vlies hoort, dan is alles, zou zo'n zegen zijn, zegt die man. Ja. En dan noemt hij heel die rij op wat dan een zegen zou kunnen zijn. Maar ik denk wel eens, man, je weet er niks van, want je bent er nooit een vloek geworden voor God. En als je nooit een vloek geworden bent voor God, dan zou je ook een vervloeking zijn. Want zo ziet God de mens aan, hoor, met al zijn zegen in de lippen. Als je nooit een vloek voor God geworden bent, dan zou je nooit van zegen kunnen spreken. Never, nooit niet. Maar in dat gebed van Hanna, daar wordt nou alles, daar wordt nou heel de weg der zaligheid, heel het leven der zaligheid, wordt daarin bezongen, wordt daarin bejubeld. Hè, omdat het Gods werk is. Tegenwoordig, dan hebben ze de zegen op de lippen. Dan zijn ze al behouden zonder dat ze ooit verloren zijn gegaan. Nou, dat is niet van de Heer. Dat kan ik je nou wel op grond van Gods woord denk je dat verkondigen, dat dat niet van de Heer is. En dan zeggen, ik heb die dominees wel gehoord, hoor, en nog. En dan zeggen ze, en dan komt de Heer in je leven. Ja. Hoe? Dan vraag ik, hoe is dat nou in je leven gegaan? Zeg, vertel het me. En dat gaat niet volgens een bepaald menselijke schema, maar dat gaat wel volgens die goddelijke orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. En als het zo niet gaat, mensen, als het bij de dankbaarheid begint, dan ben je van de duivel bekeerd. Dan begon bij Hanna niet bij de dankbaarheid. begon bij Hanna bij de onvruchtbaarheid. Ze was onvruchtbaar. Hè? En Peninnen kon zingen. Hè? De Heere zet mij in een huisgezin als een vruchtbare vrouw. En ze roemde in haar kinderen, in haar vruchten, in haar werken. Hm? En ze negeerde Hanna. En ze keek op Hanna neer. En ze haatte Hanna. Hm? Ja, want Hanna was onvruchtbaar en dat was een schande in het Oude Testament. He, zo ervoeren die vrouwen dat, he, want ik zal u vertellen, al die godzalige Oud-Testamentische vrouwen, die wilden van het zaad zwanger zijn, van het beloofde zaad. He, dat zie je al bij Eva, de eerste vrouw die God op deze wereld gezet heeft, he, die dacht dat ze zwanger was van Christus. Ze zegt, ik heb een man van de Heer verkregen, maar het was een duivel. Maar Hanna was daarmee in de benauwdheid. Die was daarmee in de diepte, in de beproeving. Hanna werd in haar ellende geopenbaard. En toch vreesde ze al God, want ik bedoel, dat dankgebed hier, dat is niet haar bekering. Dat is niet haar bekering. Ze bezingt de wegen des Heren die de Heren met haar gegaan heeft. En eigenlijk heeft ze het helemaal niet over zichzelf. Heb je dat nou wel eens opgemerkt, gemeente? Hanna, die looft God. Hè? Die spreekt alleen maar over de Heere. Die verheerlijkt de Heere op het hoogst. En de mens wordt op het diepst vernederd in het aanbiddend dankgebed van de Heere. Ja, Gods wegen gaan niet over rozen, gemeente, maar die gaan door de diepte van de beproeving. En daarmee is ook het leven van Hanna getekend. En maar Hanna is net als Job, is als goud uitgekomen. Hè? En al Gods ware volk komt als goud, genadegoud uit de beproeving. Omdat het Gods eigen werk is. Hè? Als er een werk Gods in Christus in je leven is, dan kan dat beproefd worden. Want het werk Gods is niet te vernietigen. Daar is geen duivel toe in staat. Gods werk kan de hel doorstaan. Laat ik het maar zo eens zeggen. Gods volk wordt wel eens een ogenblik door de hel opgeslokt. He, alles door de hel opgeslokt. He, gelijk Jona door de vis opgeslokt werd. Maar Gods volk is een bitterheid voor de hel. En daarom, daar wil de hel graag vanaf. Daar wil de hel graag vanaf. Die vis die wilde graag van Jona af. Maar hij moest op Gods bevel moest die Jona inslikken. Dat had die vis niet zelf gedaan, hoor. Nee. Die vis die moest wachten op Gods bevel om Jona uit te spoelen. Eerder kon die niet. Want elk schepsel, ook elk dier, staat onder de macht van Christus. Daarom kon Daniel in die leeuwenkuil zijn. Versta je dat nou? Omdat Christus alle macht heeft over alle leeuwen, over al het gedierte der aarde. Over al het gedierte des velds. En op Gods bevel spuwde de vis Jona op het strand. Niet eerder, geen seconde eerder, geen seconde later. Op Gods bevel. Op Gods bevel heeft Abraham zijn zoon Isaac op de berg Moria geofferd. Tenminste, zo was het bij Abraham. De Heer had bevolen zijn zoon Isaac te offeren. En dat de Heere toen het mes daalde, ingreep. Dat is nou het wonder. Wat elk kind van God, waarin elk kind van God geoefend wordt. Dat dat mes niet in Isaac ging. Isaac was geen type van Christus, maar een type van de kerk. Want in Christus ging het mes er doorheen. Ja. Dus zo vergaat al Gods volk. Wel eens een speelbal van de duivel. Zoals Hanna lange tijd een speelbal was van Peninnen, want Peninnen was een werktuig van de duivel. Maar de duivel heeft niet getriomfeerd over Hanna, omdat Hanna het eigendom van Christus was. En toen de Heere zich op het gebed van Hanna liet verbidden, net als zij zich liet verbidden, toen Isaac de Heere zocht, de Rebekka was aanvankelijk onvruchtbaar, en de Heere liet zich van hem verbidden. En toen werd ze zwanger van, twee volken zijn in uw buik. Altijd, hè? Altijd twee volken. Hier ook in het huisgezin van Elkana, twee volken, Peninna en Hanna. En ik geloof dat Elkana dat de man was die God vreesde. Ja, dat geloof ik ook. Maar Hanna, de duivel, die moest afhaken, want Hanna mocht doorbreken in menigte. Ze mocht zwanger worden, haar gebed was verhoord en ze mocht dat kind opbrengen. Ze mocht haar belofte betalen in tegenwoordigheid van al zijn volk. En dan gaat Hanna gaat de lof des Heren bezingen. Ook juicht Hanna in de Heren over haar vijanden, Peninna, want de lieden die met haar getwist hebben, zoals Peninna gedaan had, die zullen vergaan. De lieden die met u twisten, die zullen vergaan, omdat zij met God getwisten. En dan eindigt zij haar getuigend gebed mee, die met de Heren twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. Tegenwoordig te vroom voor geworden. Je moet allemaal verpakt. Vacuüm verpakte gebeden. Ik hoor het allemaal wel. Vacuüm verpakte preken. Want ze zullen ook eens gehaat worden om Christus wil. Daar passen ze wel voor op, die huidige dominees. Er wordt geen dominee vervolgd in onze gemeente. In onze tijd. Dat is een schandvlek. Dat is een schandstuk. Dat is een bewijs dat ze God niet vrezen. Maar Hanna werd vervolgd. Hanna werd gehaat en gesmaad. En dan geschiet het wonder Gods in haar leven. Dan gaat de Heer het voor Hanna opnemen. Dan gaat de Heer het voor Hanna in Christus opnemen. Hij zal in de hemel, en dan mag Hanna juichen over haar vijanden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal de einde der aarde richten en hij zal zijn koningssterkte geven. De horen zijns gezalfden verhogen. Ze mag in Christus roemen. Ze mag in haar koning roemen. Ze mag in haar God roemen. In God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke God. Mijn tegenweer. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, gemeente? Ben je daar nou wel eens van vervuld geweest, van de lof des Heren? Maar kijk, als je altijd in je ellende verkeert, dat is geen leven, hoor. Dat is geen leven, hoor. De Heer tilt zijn volk er ook wel eens bovenuit. Moet ik echt zeggen, hoor, ook vanuit de praktijk der bevinding. Ik heb het van de week nog maar beleven. Als de Heer je weer eens even boven dat stof uit. Stof zijn we, en tot stof zullen we wederkeren. Maar dan gaat de Heer zijn volk boven dat stof. In Christus, hoor. In Christus denk ik erover goed, hoor. Opdat ik de kracht zijner opstanding kennen mogen. En vervolgen te kennen. Nou, dat mocht Hanna hier bezingen. En geliefde, dat hele getuigenis van Hanna van vers 1 tot en met 10 is een getuigenis op grond van de leer der apostel en profeten. Het is maar niet zomaar een lofzanggebed. In dat dankgebed van Hanna, daar wordt heel de leer van Christus in bezongen. Tegenwoordig willen ze allemaal een genade zonder leer. Dat Hegeriaanse, verdoemelijke, ontheologische gewauwel. Je hebt het kunnen lezen van die eenheidsworst, Arminiaanse eenheidsworst van dokter J. Hoek. Het is allemaal algemene verzoening. Er is niks voor God bij. Maar wat Hanna hier bezingt, daarin bezingt ze de leer van Christus, de leer van de apostelen en profeten, op wiens fundament zij staat, op wiens fundament zij gebouwd is. En daarom is die Heidel der Berger Catechisme zo belangrijk, kinderen, om te leren, want daarin wordt de leer van Christus verwoord. Zij dat getrouw leren en repeteren en de Heere smeken, of die het in je hart wil openbaren. Want alles wat je in je hoofd hebt, mooi kwijt, hoor. Dat mooi weer kwijt. Hoofdkennis, daar zit God niet om verlegen. Nee. God zit ook niet om papieren leden verlegen. Ook niet. Het is alles door het geloof. Als je de catechismus uit je hoofd leert, dat maak je nog geen christen. Maak je nog geen christen. Nee. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat dat kind van God, omdat ik het eigendom van Christus ben. Daarom, anders nergens om. Niet door mijn doen, niet door mijn laten, maar omdat ik het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker. Ja, dus Hannah bezingt de leer van Christus vanuit de praktijk der geloofsbevinding. He, dat haten ze ook tegenwoordig, want ze willen alleen maar een kaal geloof. Nou, Gods woord leert ook een kaal geloof. Maar dat geloof, dat kale geloof, heeft wel een inhoud. Een geloof zonder inhoud, dat is geen waar geloof. Dat is een waardeloos geloof, dat is een duivels geloof. Historisch geloof heeft ook inhoud, hè? Dan geloof je de historiteit van de Bijbel. Een tijdgeloof heeft ook een inhoud, hè? Dan geloof je voor een tijd. En dat bedrieg je eigenlijk natuurlijk mee voor de eeuwigheid, maar dat heeft allemaal een inhoud. Hè? Een wondergeloof heeft ook een inhoud, dat geloof in wonderen. Maar een zaligmakend geloof, dat is in Christus geworteld, in de leer van Christus. Wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Nou, krediet. Hoe kan je in de leer van Christus blijven? Dan moet je er eerst ingezet worden. Hanna was er ingezet, die was er bij vernieuwing ingezet. Daar ben je bij ook, kinderen. Dat weet je. De Hanna die wist in dat dankgebed verhaalt ze wat God gedaan heeft. En dat bezingt ze. Daar kan ze over roemen en juichen. Gods kinderen die het getuigenis van Hanna bevindelijk kennen. Nou, ik moet het anders zeggen. Al Gods kinderen kennen iets van hetgeen Hanna hier bezingt. En als je er niks van kent, ben je niet bekeerd. Absoluut niet. Dan heb ik op grond van Gods woord geen hoop voor je. Dat je bekeerd bent, je kan er wel bekeerd worden. Tenminste. Ja. Kijk, mooi nou eens goed verstaan. Hè? Waarom preekte de Heer nou een veel in gelijkenis? Ze zeggen tegenwoordig, ja, God is zo gunnend, hij gunt het aan alle mensen. Is dat zo? Dat lees ik niet in de Bijbel. Hij preekt er vele gelijkenissen, de Heer Jezus, opdat de fariseeërs zich niet ter enige tijd zouden bekeren. Nou, echt niet. Christus is niet zo menslievend als dat iedereen je wel doet geloven. Echt niet waar. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehad. Dat is die soevereine God. Dat is de God van de Bijbel. God hebt niet alle mensen van de wereld lief. Echt niet, hè? Wel onderhoudt hij. Hè? Kijk, dat is nou de algemene goedheid Gods. Want de Heer, die kan je ook trekken naar je geboorte. Kan die je vernietigen. Maar waarom krijg je dan nog een leven om bekeerd te worden? En je krijgt nog een tijd om bekeerd te worden. Nou, dat is een bijzondere goedheid van God. Want hij kan het ook direct afsnijden, toch? Waarom leef je nou nog, kinderen? Waarom ben je nog in de tijd om te God bekeerd te worden? Koop de tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. De wereld heb je niks te bieden. En Samuel, hè, als die gespeend is, wordt die in de dienst des Heren gesteld. Nou, is dat nou ook je verlangen? Mag ik eens vragen, is dat nou ook je verlangen om in de dienst, hè, om je leven in zijn dienst te besteden? Is dat nou ook je verlangen? Is dat nou je begeerte? Nee. Moet ook vanuit het geloof zijn natuurlijk, want ja, dat was bij Hanna wel zo. Dat was alles door het geloof. Dat was alles door het geloof. Eli die hield te verdronken, ja. Maar Eli die miste dat, hè? Die geloofsoefeningen. Dan hou je aan de mes verdronken. Dat zei dus ook op de Pinksterdag. Deze zijn vol zoete wijns. Zie je, als hij met de geest des Heren vervuld mag zijn, ja, dan ga je natuurlijk. Voor een ander ga je abracadabra spreken. En dan kijken ze aan of hij van de maan komt. Als hij de lof des Heren mag bezingen. Als hij groot mag spreken van de Heren vanuit de diepte van je bestaan. Want dat doet Hanna hier. Hè, ze was uit de hel opgevoerd. Denk er goed om. Maar Gods kinderen die het getuigenis van Hanna bevindelijk kennen. Die hebben een leger aan gereformeerde tegenstanders in onze dagen. Daarom zijn die kerken zo vreselijk afvallig. En we worden er dagelijks mee geconfronteerd met mensen die menen in de gereformeerde gemeente, in de kerk van Milan, in de hersteld hervormde kerk, die menen ten hemel te reizen. Met een ingebeelde hemel reizen ze ter helle. En dat komt door de prediking. Dat komt omdat ze niet zitten onder een separerende prediking. Dat komt omdat ze leraars hebben opgegaderd naar hun eigen begeerlijkheden. Spreek ons van vrede, vrede en geen gevaar. Maar geliefde, dan ga je voor eeuwig verloren. Dan zul je je ogen opslaan met de rijke man in de eeuwige rampzaligheid. Als hij denkt dat Gods weg over rozen gaat. Nee, Gods weg is in de diepte, Gods weg is in de zee. Daar al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Kijk, als er in Gods woord staat geschreven, wat gelijk een Paulus zegt, wij zijn met Christus gestorven. Nou, dat is geen lippentaal, dat is een en al bevinding. Dat is een en al bevinding. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is een en al bevinding. Tegenwoordig haten ze de bevinding, want ze zeggen, ja, dat is geen grond. Nee, daar zou je achterkomen. Nee, de bevinding is geen grond. Nee, dat is waar. Maar als je het niet bevonden hebt, dan zou je ook nooit God groot maken. Denk er goed om. Want het geloof is onlosmakelijk verbonden met geloofsbevinding. Maar het hoeft niet meer zo diep gekend te worden zoals Hanne ervan getuigt. Hè? Maar die dat beweren, die stellen de Bijbelse bekering in discrediet. En de zulke blijven niet in de leer van Christus. Want Hanne bezingt de leer van Christus. Hanne bezingt hoe het gaat. Niet hoe het moet, maar hoe het gaat. De doorgang door de enge poort, het leven der genade op de smalle weg des levens. En als je daar niks van kent, dan heb je God niet. Als hij niet in die leer van Christus blijft door het geloof. Als hij niet in die leer van Christus wandelt door het geloof. Dan heb je God niet. Maar zoals Hanna de weg Gods en de daden Gods bezingt. Daar hebben al Gods kinderen kennis aan. Hè? De Heere dood en maakt levend. Daar heb je de wedergeboorte. Daar heb je de wedergeboorte. Nou, daar heb al Gods volk kennis aan. Hè? Dan weet je eerst dat je dood geweest bent. Dan weet je eerst dat je... Vanaf je geboorte tot aan het punt van je wedergeboorte. Hè, dat je dood was in zonde en misdaad. Ja, dan leg je daar in het graf van je adembestaan. Dan leg je als het ware in de hel begraven. Daar gaat de Heer je aan ontdekken. Want waar zou je anders van verlost moeten worden? Hè? Als je niet weet dat je verloren ligt. Als je niet weet dat je dood in zonde. Zo. Ja, met je hoofd. Hè, met je hoofd. Met je hersens, ja. Maar dat is een slap geval, hè? Je moet het weten. Door de ontdekking des geestes, het deksel moet van je hart getrokken worden. Anders geloof ik niet dat je verloren bent. Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Een mens die denkt veel te goed over zichzelf. Hè? Dat komt, ik heb u vaak gezegd, en ik zeg het weer. Dat komt omdat een natuurlijk mens, van nature leeft elk mens in een droomwereld. Hè? Dat is allemaal fake. Dat is niet de reality. Nee, maar als de Heer de deksel van, ja, dat zal ook met de Joden gebeuren, als de Heer de deksel van haar hart gaat trekken, dan gaan ze zich, hè, dan ga je geloven dat je staat in de werkelijkheid van God. Nou, dat is een ontdekking over mij. Dat is een ontzaglijke ontdekking. Hè. Als de Heilige Geest de wereld gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, als dat in je leven. Hè, want dan kom je met al je vromigheid openbaar als een mens met een dienstbare geest. Met een slaafse geest. Vol mijn werk heiligheid. Hè? Als je op het erf der kerk geboren bent. Hè? Daarom is het altijd een gevaar. Daarom hou ik zo van de zending. Hè? De zending in de wildernissen van Afrika. Als ik dan daar doorga. En ik predik die mensen het evangelie van Christus. En dan kun je doorreizen. Want kijk. Al komen de mensen tot bekering. En je blijft er 6 jaar staan. Dan krijg je godsdienst. Vat je dat? Vat je dat nou? Ik kan het nou verder niet over uitweiden. Maar. De Heer dood en maakt levend. Daar heb je nou die wedergeboorte. Hè? Wat Hanna bezingt in haar lied, in haar dankgebed, in haar lofgebed. Hij doet er helle nederdalen en er weder uit opkomen. Ja, dat is, daar heb je nou de wedergeboorte. Daar heb je nou de rechtvaardigmaking. Maar zonder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billig zonder loon. Er zal toch een keer moeten gebeuren in je leven. Niet als voorwaarde om bekeerd te worden. Nee, nee. Dat is een onvoorwaardelijk werk des geestes. De moordenaar aan het kruis, ik heb het u zoveel gezegd. Die rechtvaardigde God. En hij verdoemde zichzelf. Niet om bekeerd te worden. Daar had hij helemaal geen zicht op. Daar had hij helemaal geen oogmerk in. Absoluut niet. Nou. Maar dat viel zo onvoorwaardelijk in zijn leven. Hè? Toen het gebod gekomen was, is de zonde weder levend geworden. Hè? En dan ga je God rechtvaardigen. Dan ga je God rechtvaardigen. Want als mijn volk een welbehagen krijgt in de straffen hun ongerechtigheid, dan zal ik, die goddelijke ik, daar denkt die zonde niet aan. Ook niet toen die vroeg, toen die smeekte, Heere, gedenk mijner. Had hij nog ineens oog op de bekering hoor. Veel mensen denken dat, maar dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo. Voor die moordenaar was het voor eeuwig verloren. Maar één gedachte in de hel van Christus, dat zou hem genoeg zijn. Nou, dan wordt hij als een helling uit de hel van zijn bestaan opgevoerd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij doet er hellen nederdalen en er wederuit opkomen. Nou, elk kind van God wordt door de wet gedood, in en door Christus levend gemaakt, gerechtvaardigd en uit de hel van zijn Adams bestaan opgevoerd. Hè? Daarin vertolkt Hanna de bevinding van al Gods geroepen heiligen. Hè? Ook de kleine in Christus, die kennen hier iets van. Absoluut! Maar ook, gemeente, na ontvangen genade loopt de smalle weg des levens dwars door de verleiden der beproeving, dwars door de diepte der hel. Want God verlost zijn volk uit nood en dood, ook al liggen ze in de hel begraven, al liggen ze onder de stokenbranden der hel. Nochtans is de Heere zijn volk nabij in het lijden, nabij in hun verlatingen, nabij in hun eenzaamheid, in hun benauwdheid is hij bij hen. Want in al hun benauwdheid is hij benauwd geweest. Christus kan het volmaakt peilen. Waarin zijn volk verkeert, waarin zijn volk zo menigmaal verkeert. Hè? Wat is Gods volk? Nou, dat Gods volk is dat verloren schaap, hè, dat de herder niet meer kan vinden. Tegenwoordig gaan ze allemaal op Christus aan. Hè? Dan, ja. Allemaal rijen wachtende mensen om christen te worden. En... Nou, forget it. Forget it. Er is geen mens die God zoekt. En ook na ontvangen genade. Ook na ontvangen genade is de herder die zoekt. Ja. En dan maakt hij je ziel ook zoekende. Gods volk is maar een zoekend volk. Hè? Maar weet je wat nou het wonder is? Ze worden steeds gevonden. Kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk van ware genade. Hè? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. Ja, dat is de wedergeboorte, maar ook na ontvangen genade hè, zijn we zo menigmaal van de weg af, niet naar de staat des levens, maar wel naar de stand des levens. Dan ben je weer gelijk dat verloren schaap, dat ongedachte herder heeft verloren. Dat is zomaar klaar hoor, dat is zomaar klaar, want ik zeg wel eens, ik heb maar één weg, dat is van God af. Ken je dat gemeente? Ken je dat leven der genade? Dat je vastgehouden moet worden. Om nabij Christus te blijven. Om in zijn leer te blijven. Nee, dat geschiet niet door eigen krachten. Dat geschiet niet door probeersels. Nee, dat geschiet niet door, noem maar op. Die hele waslijst van werkheiligheid. Daar geschiet het niet door. Nee. Hoe blijf je in Christus? Ja, dat is nou het geheim van zalig worden, want als het van de gelovigen afhangt, kwam er niks van terecht. Hè? Hoe? Door die belofte Gods in Christus, ik ben met u die de alle dagen, ik ben. Hè? Ik ben met u, ik zal bij u zijn, dan gaat u door het water, ik zal bij u zijn. Bij die jongelingen in de vurige oven, daar was die vierde man bij, dat was Christus. Daarom blijven ze in Christus. Hè? Hij loopt zijn volk achterop, die emmersgangers, komt hij achterop. Hè? Dat is in Christus blijven. Dat is als je gewaar wordt dat je hem kwijt bent. En je verkeert niet in de benauwdheid. Je verkeert niet, kijk, daar heb je nou de verachtering in de genade. Als je daar geen last meer van hebt, als je dat niet gewaar wordt, dat de Heere van je wijkt. Dat de Heer zijn aangezicht verbergt. David die werd dat wel gewaar. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, zegt hij, dan word ik verschrikt. Nou, daar heb je nou de kerk. Dan word je verschrikt. En ook als je moet belijden, zeg je: Heere, mijn hart is zo koud en zo dood en zo ongevoelig als een steen. Dat is nabij God blijven. Want dan zoek je het bij de Heere. Dan zoek je weer hersteld te worden in zijn gunst. Bij dagen en bij nachten. Heb je er wel eens een nacht voor overgehouden? Nou, zal ik dat nou eens even vragen. Heb je er wel eens een nacht voor... Bracht de nachten door met klagen. Ken je dat? Moet ik echt vragen. Of zeg je nou ja... Leef je zo... Heb je al zo een verhard geweten. Zo ongevoelig en zo vroom. Hè? Want vroom is ongevoelig hoor. Waar je God niet hoeft te zoeken. Hè? Je hebt de groeiende geslacht. Die is God nooit kwijt. Ze hebben het altijd. Hè? Ze kunnen altijd roemen. Maar als je je oor te luisteren legt, dan is het allemaal een vleeselijk roemen. Het is niet uit de diepte geboren. Bij Hanna werd het uit de diepte geboren. Hè? Ja. Bij God vandaan geboren. Want om na ontvangen genade loopt de smalle weg des levens dwars door de beproevingen heen, dwars door de diepte heen. Dat wordt beproefd, gemeente. Het ware geloof wordt beproefd. Al Gods kinderen gaan in de voetstappen van Christus. Daarin heeft Abraham gewandeld. Hè. Ook toen hij geen lam ten brandoffer had. En toen de vraag klonk, waar is het lam ten brandoffer? Toen luidde het antwoord, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham was gestorven aan al het zichtbare en het tastbare. En de vervulling van het beloofde zaad, daar hing heel zijn zaligheid aan, dat scheen in de dood uit te lopen. Nou, daar heb je nou het leven na ontvangen genade. Dan gaat de Heer je beproeven in het geloof. Nou, dat is heel flink en gauw uitgesproken. Maar als de Heer je gaat beproeven, hè, dan gaan alle omstandigheden tegengetuigen. Kijk eens naar Job, hoe die beproefd is geworden. Zijn vrouw zei tegen hem, zegen God en sterf. Al zijn kinderen waren afgenomen. Zijn goed waren afgenomen. Zijn vrienden krijgt hij tegen. Die vrome vrienden. Ken je ze ook, die vrome vrienden? We hebben het opgezongen. Mijn broeders ben ik vreemd van elk onteerd. En onbekend aan de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen geen schutseer nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat is omdat Christus, hè, lees je daar Christus niet in? Hè, dat is nou de lofzang van een psalmist, hè, die de lof des Heren bezingt. Hè, want dat is alles in Christus. Hè. Abraham mocht wandelingen des geloofs in Christus doen. Hè. En, God, en van de woorden Gods door al die beproevingen heen. De woorden Gods, daar zijn geen woord is er ter aarde gevallen. En daar zingt Hanna van, en zij zingt de ganse refozuil omver. Zij zingt de Bilderberger Bolwerken, het RD en de SGP, de kerken en dominees. En alles wat werken wil, dat gaat alles omver bij het getuigenis van Hanna. Want al die refobolwerken, die zal God verteren door de vuurgloed van zijn heiligheid. Daar zingt Hanna van die verwoestende God. En als Hanna haar godenverheerlijkend geloofsgetuigenis beëindigd heeft, hè, voor een moment hoor, want dat keert steeds weer. Hè, maar dan keren Elkana en Hanna weer huiswaarts. De jonge Samuel achterlaat het in het huis des Heeren, in de tabernakel, om de Heeren te dienen voor het aangezicht van de priester Eli. Maar het was niet zo goed gesteld met de dienst des Heeren. Want de zonen van Eli waren goddeloze priesters die de dienst des Heeren zodanig vervalsten dat het volk geen offeranden meer deed. De bediening der verzoening was vervalst. Omdat Hofni en Pinehas God bestolen van het offervlees, het beste voor zichzelf hielden. En daarbij kwam dat Hofni en Pinehas van het huis des Heren, of voor het huis des Heren, een soort bedeel hadden gemaakt. Waar de hoeren zich bij hopen vergaderden, en dan staat er dat Hofni en Pinehas bij die vrouwen sliepen, die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hun vader Eli zag dit alles met... Eli deed er niet aan mee. Die zag dat alles met ledenogen aan en zeide tot hem, waarom doet gij al zulke dingen? He? Dat ik deze uw boze stukken horen van dit ganse volk. Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. Nou, Eli heeft zijn goddeloze zonen dus wel gewaarschuwd. He? Dat wordt in onze dagen al amper gevonden. He? Als je nou ziet, zit zo. In Elspeet, ik denk dat die vrouw zit net zo'n grif in de gemeente gezicht. Hè? Die vrouw Hartingsveld. Of wat voor kerk ze ook is, maar die begint een beetje theologische boeken te schrijven. En er is geen mens die er wat van zegt. Nou, dat is nou de verachtering in onze tijd. Grote afval. En dan zien ze er reformatorisch uit. Een blanketsel van revo-verf op je gezicht. En het is nog goddelozer als in de dagen van Hofni en Pinhas. Dat is de kerk van vandaag. Ga je er boven staan? Nee, we hebben er tegen te ageren op grond van Gods woord. En dat deed Eli ook. Hè? Eli heeft zijn goddeloze zonen dus wel gewaarschuwd. Maar er ontbrak iets fundamenteels aan de waarschuwing van Eli. Wat dan? Hij voegde de daad niet bij het woord. Ja, dan heb je het ook geen waarde. Nou, die waarschuwingen, hè, die waren niet verkeerd hoor. Dat mag ik wel zeggen, maar waarom werd Eli dat kwalijk genomen bij God vandaan? Omdat hij de daad niet bij het woord voegde. Want hij was hoge priester. Hij had het ambt van God ontvangen, niet alleen om te preken, niet alleen om de Heere offeranden te doen, maar ook om de tucht te handhaven. Ook om de bannen te verdelgen die in het midden der gemeente waren. Al betrof het ook zijn eigen zoon. Daarin mag je geen onderscheid maken. Ouders, je mag geen onderscheid maken als hij je kinderen bestraft. Mag je tussen de ene kind en de andere kind geen onderscheid maken. Je hebt van die ouders die zeggen, ja, die kinderen van die mensen, dat zijn van die nare kinderen. En zelfs hebben ze beste kinderen nou. Dat geloof je toch zeker niet. Dat geloof je toch zeker niet. Want er bestaan geen beste kinderen. Wie zal een reine voortbrengen uit een onrein? Die ene kom je wel achter hoor. Ja, als ze allemaal klein zijn, dan gaat het allemaal nog wel. En dan bekijk je die foto's en dan zeg je, ach. Hè. Maar een mens zal weten dat hij tegen God gezondigd heeft. Hè. Want eigenlijk verdienen we niet meer. Als Korach, Datan en Abiram met hun kinderen levend ter helle gevaren. Dat is onze opstand tegen God van nature. Maar Eli vreesde de Heer. Dat is zeker. Daar hoef je niet over te twijfelen. Hij heeft zijn zonen gewaarschuwd. Hè? Zijn goddeloze zonen. Maar hij voegde de tucht niet bij zijn waarschuwende woorden. En dat had hij als in het ambt van hoge priester behoren te doen, moeten doen. En hij had er ook de autoriteit voor bij God vandaan om dat te doen. Maar dat deed het niet. En dat heeft de Heer hem heel zwaar aangerekend. Niet licht, zwaar aangerekend. Want om die ene zonde van nalatigheid, ja, daar kan ik ook weer een hele preek over houden. Gemeente, de zonde van nalatigheid is dikwijls groter als de zonde van bedrijf. Ik zeg het nog een keer. De zonde van nalatigheid zijn dikwijls groter als de zonde van bedrijf. Daar heb je de kerk van vandaag. Want die ene zonde van nalatigheid van Eli, om die ene zonde van nalatigheid, omdat hij de tucht naliet op zijn zonen toe te passen, is het oordeel over het huis van Eli gekomen. Eli had zijn goddeloze zonen niet alleen moeten bestraffen, maar hij had hen uit het priesterambt moeten ontheffen. Hij had hun ambt moeten ontnemen. Want dan was Gods toren, die zou dan afgewend geworden zijn. Maar de bannen werden niet verdelgd. En daarom is het oordeel over het huis van Eli gekomen. Nou, dat geldt ook de kerk van vandaag. Geloof je dat wel, gemeente? Geloof je dat God dezelfde is als in de dagen van Jozua, toen Achan stal van het verbannene, toen zegt de Heer tegen Jozua: ik zal niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de band die in het midden van u is verdelgt. De Israëlieten die verloren het van de mannen van Ai. Of ken je de geschiedenis niet? Er vielen doden. En toen maakte de Heer bekend wat er aan de hand was. Er is een ban in het midden van u lieden. En toen wees de Heer hem aan. Achan had gestolen van het verbannen. Hij had gestolen, goud gestolen, schatten gestolen. Van die verwoeste stad Jericho. Had hij onder zijn tent verborgen. Tegenwoordig stallen ze dat allemaal uit. Op websites, al dat gestolen brood. Dat stallen ze uit. En dan zetten ze er eigen naam boven. Dat is precies dezelfde zonde als van Achan. En die mensen, als ze zich niet bekeren, die zullen een God van oordeel ontmoeten. Dat is wel heel zeker, want de Heer is niet veranderd. Simpson zegt: al zoudt gij met mijn kalf niet geploegd hebben, gij zoudt het geheim van mijn raadsel niet geweten hebben. En tegenwoordig weten ze het, waarom? Omdat ze met gestolen brood werken. Werp uw brood het op het water. Dan ken je niet met uw brood, niet een andermans brood. Uw brood. Gij zijt mijn getuige. Gij zijt het zout der aarde. En daar zingt de kerk van. Komt, hoort toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou, kerken die de bannen niet verdelgen, die zal God verwoesten. En die zullen getransformeerd worden als synagogen des Satans. Als synagogen des Satans zullen ze gelijk worden. Kerken die onbekeerde ambtsdragers stellen en bevestigen, die halen de vloek en het oordeel over de gemeente. Dat zegt Whitfield zo kernachtig. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Met een hoofdletter. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Ken je hem? Ken absoluut niet. Een ambtsdrager moet kunnen vertellen hoe de Heer hem geroepen heeft. Ja. Moet hij echt kunnen vertellen, anders kan hij geen ambtsdrager zijn. Nou is de kerk daarin niet volmaakt. Nee, je hebt altijd kaf onder het koren. Maar het mag niet een opzet zijn. Omdat dat zo is, omdat de kerk niet volmaakt is, mag ik daarmee de zonde niet gladstrijken. Absoluut. Als je dat doet, dan ben je ook een verdoemde hypocriet. Daar moet dat onderzocht worden. Ja. En als het open, kijk, de kerk is geen hartekenner. Maar als dat later openbaar komt en het blijkt, zoals in het leven van Hofni en Pinas, dan moet de tucht in werk, daar is de tucht voor. Als dat in de vruchten openbaar komt dat het allemaal verkeerd zit, dan moeten die ambtsdragers onder de tucht en zo nodig uit het ambt worden ontheven. En dat gebeurt in onze dagen niet. Er zijn zelfs ambtsdragers in onze dagen, en vooral in de griffen, vooral in de afscheiding. Die maken zich schuldig aan incest en ze kunnen gewoon in de kerkraadsbank blijven zitten. Het wordt allemaal onder de dekmantel, want die hele kerken van vandaag, dat is één grote stinkende doofpot. Net als in de politiek. Dat is precies hetzelfde, want dat is gekomen sinds, ja, u zegt, dat is altijd zo geweest, dat is waar. Maar weet je wat God gruwelijk haat? Kerkpolitiek. Als je daarmee bezet bent en je gaat kerkpolitiek preken, nou, dan heb je je laatste benauwdheid nog niet gehad. Eigenlijk maakte Eli zich ook schuldig aan kerkpolitiek. Hij waarschuwde wel. Hij heeft zijn eigen wel vrijgemaakt. Maar hij deed het niet scherp genoeg. Tegenwoordig ben je al natuurlijk, als je één scherp woordje zegt, dan ben je al veel te scherp en dan hoor je ze gelijk overboord. Maar dat is ook een vervalsing in onze dagen. Daar zal God ook over toren. Als het woord in zijn alle scherpte dat laat je staan. Tegenwoordig moeten alle scherpe kanten eraf. Dat duldt de Heere niet, want daarmee is het oordeel over het huis van Eli gekomen. Dat hij de scherpe kanten eraf haalde. De zonde van nalatigheid. De bannen werden niet verdelgd. De Heere eist dat die bannen verdelgd worden. Uitgeroeid. Vang gij lieden de vossen. De kleine vossen die de wijn gaat verderven. Roei ze uit. En als dat niet gedaan wordt. Hè, ze nemen de eer van elkander aan. Kijk, daar heb je het. Daar heb je de kerken van vandaag. Ze nemen de eer van elkander aan. Ik krijg alleen maar verwijten van. Ik val die aan en ik val die aan en noem maar op. Hè. En als dat zo in Gods woord verklaard ligt. Dan trappen ze, dan vertrappen ze het woord. Onder hun voeten. En daarom gaat de Heer die kerken oordelen. Dat oordeel is besloten. Net als dat oordeel besloten is over het huis van Eli. Je kan preken tot hij in ons weegt. Dat oordeel gaat door. Daarin is de Heer vast besloten. Want zijn woord is vertrapt. Zijn heilige naam onteerd. Zijn naam wordt om die kerken wordt die gelasterd. Hè? De christelijke politiek, de zogenaamde christelijke politiek die bedrijft. Hè, die is daar de oorzaak van dat Gods naam gelasterd wordt. Omdat ze een grote fake godsdienst handhaven. Hè, hypocriete dubbelbesluiten. Mee afhoereren met Eurobabel. Om het gouden kalf dansen van het koningshuis. Daar komt de Heere op terug. Want die mij versmaden, zegt, die zullen licht geacht worden. Ik zei pas nog tegen iemand. Hè, die liep ook zo af te geven. Ik zeg maar. Ik zei, vertel vrouw, jij doet net of God niet bestaat, maar dan doet God of jij niet bestaat. Dan geeft hij je over aan allerlei verderf. Ja. Dat is de kerk van vandaag. De bannen worden niet verdelgd. En die zal God verwoesten, die kerken. Overgeven als synagoge des Satans. Zie je met de pekennen. Die synagoge des Satans. Dominees die zeggen door alles heen gezakt te zijn en die gaan preken waar vrouwelijke ambtsdragen zijn. Nou, God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Dat zal ik je vertellen op grond van dat is niet in de leer van Christus blijven. Dat is de leer van Christus verkrachten. Dat wordt veel te licht opgevat in onze dagen. Maar als God de nalatigheid van Eli zo zwaar bezocht heeft, waar moeten de huidige kerken dan aankomen? He, met kerkenraadsbanken vol onbekeerde ouderlingen en diakenen. Je kunt God niet afschepen met een waarschuwende preek. Want als de Bijbelse tucht niet daadwerkelijk functioneert, dan haalt men het oordeel over de gemeente. Ik heb een dominee horen preken in Haaskamp, die preekte over de bar mitzwa. En die zegt dat de bar mitzwa, die werd op 12 of 13 jaar geleefd, werd hij verantwoordelijk over heel de gemeente. En zijn eigen praktijk, die vloekte de meeste hel. Nou, wordt dan schoenmaker. En we zien het bij Eli. Eli waarschuwde zijn zonen wel, hè? Maar hij voegde de daad niet bij het woord. Hij zei tegen zijn zonen wel een ernstig woord. Hè? Want hij zegt, wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal voor hem bidden? Dus als een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Wat betekent dat? Dan moet de overheid recht spreken. Als je een mens besteelt, dan kom je voor het gerecht en zegt de rechter, je gaat in de gevangenis of je zal het allemaal terugbetalen. Dat is de stem der wet. Toen Zacchaeus gered werd, toen zegt hij, nou ik zal alles wel terugbetalen. Nee, hij zegt, geef alles vierdubbel mee. Kijk, dat is nou een waarachtige kenmerk van de bekering. Ja, we zullen eerst maar eens een versie zingen. Psalm 69... gemeente, Psalm 69 en daarvan het 12e vers. Doe misdaden tot al hun euvel daan, laat hen tot uw gerechtigheid niet komen, maar delg hen uit het levensboek der vromen, schrijf hen met uw rechtvaardig volk niet aan. En wat er verder volgt in dat 12e zangvers van Psalm 69. Oh, Tegen een mens zondig, zegt Eli, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal voor hem bidden? Kijk, Hofni en Pinehas, die bedreven zonde tegen de Heere, omdat zij de bediening der verzoening vervalsten. Ze vervalsten het evangelie. Nou, dat is de ergste zonde die je maar bedenken kan. Een van de ergste zonden die je maar bedenken kan. Het evangelie vervalsen. Ze hielden het beste voor zichzelf. En de Heere moet het beste hebben. Hè? De Heere moet het beste hebben. Is dat je leven, kinderen? Dat je Heere het beste gunt. Dat je God alles van alles de tiende geeft. Hè? Niet met een weegschaaltje. Want de liefde kijkt niet op een kruiwagen. Dan ga je niet lopen wegen. Zal u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied, ook met de daad. Hè? Dan hebt de Heer je hart, en als die je hart hebt, dan hebt hij alles. Dan hoef je niet meer over verantwoordelijkheid te spreken, want dat heb je al in het paradijs ten dode verzonderd. Dan ga je roemen over de verantwoordelijkheid van Christus. Dan zeg je, Heer, u komt niet alleen de tiende toe, maar heel mijn leven, alles. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. En dan gaat het over heel je leven. Dan gaat het niet meer over een deel van je leven. Kijk, dat is toch al iets. Hè? Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Wat ik bezit. Nou, een mens bezit net niks. Mens bezit niks. Wij zijn geen bezitters. Ik heb je al meer gezegd. Wij zijn, en daar is Gods volk wel, er wordt daar achtergebracht. Dat ze geen bezitter is, maar rentmeester. Hanna was rentmeester. Ze heeft niet gezegd, nou dat kind dat behoort mij toe. Nee, dat kind behoort de Heere toe. En als we in de dienst van God gesteld zijn, dan hebben we niet alleen te waarschuwen, maar dan hebben we ook de tucht te handhaven. Als kerken het durven te besteken om onbekeerde ouderlingen in het ambt te bevestigen, dan zondigen zij tegen God, daar oordeelt de overheid niet over. Geen goden met een kleine g. Maar dat is een zonde tegen God. Hè? Dan wordt het gebed afgesneden. Dan wordt de zegen een vloek. Ja. Want wie zal tegen God strijden en leven? Maar Eli was dus wel een man met onderscheiden kennis. Hè? Want hij maakt hier een Bijbels onderscheid tussen zonde en zonde. Tussen de zonde van een mens tegen een mens en tussen de zonde van een mens tegen God. Ja, u zal zeggen, nu zijn alle zonden tegen God, is waar. Maar er is onderscheid of een mens door een mens bestolen wordt of dat een mens God berooft. Vat je dat? Gij berooft mij, zegt God. Zoals de zonen van Eli dat deden. Dat was een directe en profane zonde tegen God. Laat ik eens zeggen. Je hebt wat geld van je moeder gekregen om in de collectezak te doen en je houdt het voor jezelf en je koopt het in de week een rol snoep van. Dat is God bestelen. Dat is God bestelen. Weet je wanneer je ook God besteelt? Als je het in een weegschaal hoort. Dan zeg je, nou, ik heb zoveel gegeven en dat is genoeg. Dat is ook God bestelen. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand geeft. Dan staat het in het kader van de liefde. zei van de week nog tot iemand, ik zeg, je moet echt niet denken dat ik mijn hand ophouden of een bedelaar ben. Ik wil leven uit de hand des Heren. Ja? En als ik, als iemand denkt wat te moeten geven, dan zeg ik krijg het van de Heren. Want ik ga geen slaaf spelen en de mens voor bedanken. Echt niet, echt niet. Dank God in alles. Dank God in alles. Ja? En dan is het ook nog zo, wie het geeft. Want Abraham wilde geen schoenveter aannemen van de koning van Sodom. Opdat hij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham leefde uit de handen des Heren. Abraham was een koningszoon. Hè? Abraham was een vorst gods. Ja. Dus alle zonden zijn wel tegen God gericht. Maar er is onderscheid. Hè? Of we de mens bestelen of dat we God beroven. Zoals ik u gezegd heb. De zonen van Eli die zondigden tegen de verzoeningsleer in, omdat zij God beroofden van hetgeen des Heren was. Zo stal Achan van het verbannende, hebben we al gezegd, dat alleen voor de Heren bestemd was. Achan moest zijn profane zonde, want hij wist dat, dat was van tevoren gezegd. Dat was van tevoren gezegd. Hij moest zijn zonde met de drievoudige dood bekopen. En zo is het ook met de goddeloze zonen van Eli vergaan. Zij zondigden profaan. Want ze hoorden de waarschuwingen van Eli hun vader niet. De schoonzonen van Lot hoorden de waarschuwende stem van Lot niet. Ze sloegen hem in de wind. En wie tegen beter weten inzondigt en daarin zich niet laat waarschuwen en niet in de schuld komt... daar kijkt God naar of dat je in de schuld komt of dat je er niet overheen leeft. Als hij geen tekenen van berouw toont, van bekering niet wil weten, die zal afgesneden worden uit het land der levenden en de zulke plegen geestelijke zelfmoord. Hofni en Pinehas hebben dat oordeel van geestelijke zelfmoord op hun halzen gehaald. Moed en vrijwillig. En dat hebben we al. Dat hebben we van nature allemaal gedaan. Geestelijke zelfmoord gepleegd in Genesis 3. Ja, ja. Maar de Heer heeft in Christus een verbond gesteld. De moederbelofte gegeven. En als hij in, op dat erf van het verbond opgroeit en je zondigt tegen God in profaan, ondanks alle waarschuwingen, Hofni en Pinehas hoorden de stem hun vaders niet. Schoonzonen van Lot hoorden de waarschuwende stem van Lot niet, die sloegen ze in de wind, maar die ongehoorzaamheid moesten ook de schoonzonen van Lot met de eeuwige dood bekopen. Het vuuroordeel over Sodom en Gomorra, daar zijn ze in omgekomen. En dat gold ook voor de goddelozen, zelfs voor de zonen van Samuel. Want van de zonen van Samuel staat geschreven dat ze geschenken aannamen en het recht boven. En van de zonen van Eli staat geschreven dat de Heere hen wilde doden. Als kinderen hun godvrezende ouders ongehoorzaam zijn, is dat hetzelfde als ongehoorzaamheid tegen God. Zulke kinderen doen alsof God niet bestaat, maar met zulke kinderen handelt de Heere alsof zij niet bestaan. En dan worden de zulke overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Of ze vallen plotseling in de dood. Overgegeven aan schandelijke bewegingen. Overgegeven aan de duivel. Niet in de zin zoals de duivel op Job werd losgelaten. Nee, want de duivel mocht Job niet doden. Omdat Job Gods kind en knecht was. De duivel die kan Gods kinderen niet doden. Die kan ze niet het leven benemen. Dat kan de duivel niet. Dat kan die wel bij een onbekeerd mens. Denk er aan, hoor. Daar hebben ze een verhaal gehoord uit Zuid-Afrika. Er was een man die had een duivelse geest. Hij zegt, op mijn stem kan ik mensen doden. Maar hij zegt, als je een kind van God bent, kan ik je niet doden. Ja. En al die occulte krachten die komen ook hier in het Westen openbaar. Komen meer en meer openbaar. Die demonische krachten. De diepte des Satans. Daar dan zelfs overheden aan meedoen, overheidspersonen, pedofielen en noem maar op. Kindermisbruik. Lustmoorden, het is allemaal aan de orde van de dag in onze dagen. En het hele reefdom slaapt de slaap des doods. En voor een groot deel komt dat voort uit angst. Angst.
Ja, als je God niet vreest, dan heb je de liefde niet. En als je die liefde niet hebt, maar in de liefde is geen vrees. John Knox die stond zonder vrees voor die koningin Maria. Hè? En daar is ook God over vergramd, want dat zijn dezelfde zonden van nalatigheid als Eli bedreef. Dat de predikanten in onze dagen hun stem hebben gegeven aan de zogenaamde christelijke politiek. Daar is de Heer zwaar vergramd over. Ja. Zwaar vergramd. Want dan is het gewoon poppenkast. De kerken, dat is gewoon één grote poppenkast. Hè? Ze durven niks meer te zeggen. Ze durven niet meer naar buiten te treden. Hè? Homofilie niet te veroordelen. Op grond van Gods woord. Ze durven het koningshuis niet meer de wachten te zeggen. Je hoort geen woord, niks. Maar dan zal God gaan tuchten. Ja. Hofni en Pinehas werden aan het oordeel des doods overgegeven. Maar eerst zendt de Heer nog een profeet. Wie dat geweest is, weten we niet. Hij zendt eerst nog een profeet tot Eli om Eli aan te zeggen dat de maat volgezondigd is. En dat het oordeel des Heeren over zijn huis zal voltrokken worden. Ja, het is alweer tijd. Het is alweer tijd. Het is alweer tijd. Nog één ding. Wat was nou eigenlijk de hoofdzonde van Eli? Dat was, ik heb u al gezegd, dat was geen zonde van bedrijf, maar dat was een zonde van nalatigheid. En ik heb u ook gezegd dat de zonde van nalatigheid dikwijls groter zijn dan de zonde van bedrijf. Kijk, bij de zonde van nalatigheid kun je de vrome meneer of de vrome vrouw blijven spelen. Dat is tegenwoordig mode. Dat is een trend geworden. Dominees die zeggen niks meer. Hè? Die houden hun vrome preekjes achter hun eigen kerkzuilen. En zo willen ze de vrome man, hè, de gestreepte broek aanhouden. Maar dat zal God open gaan breken. Dat zal God open gaan breken. Ja. Die watervloed in 1953, die komt weer. Of dat een letterlijke watervloed is, dat weet ik niet. Maar die dominee Quist, die zei dat was een oordeel Gods. Nou, dat was ook zo. Maar die dominee Quist die vergeet erbij te zeggen dat hij zelf in de kerk lid is van wat het grootste oordeel in Nederland uitmaakt. Kijk, dat is nou dat dubbelzinnige. Hè? Er wordt niet meer op grond van Gods woord, zoals Hanna, de deugden en de rechten des Heren bezingt. Dat hoor je in onze dagen niet meer. En dan klinkt er nog wel zo'n stemmetje, weet je wel. Maar dan trekken ze het ook weer half terug, net zoals die Vlietstra in Katwijk. Toen het over de kindertucht ging. Ja, zeg maar, dat heb ik niet geschreven. Dat heb Koelman. Oh ja, Koelman. Dan heb Koelman het gedaan. En dan gaan ze zelf weer vrij uit. Kijk, dat soort taal in onze dagen. Merk je dat nou niet op, gemeente? Merk je dat nou niet op? Ben je ook een stomme hond geworden? Zoals de Bijbel dat zegt. Zoals Gods woord dat zegt. Stomme honden die niet barsten kunnen. Hè? Allemaal vanwege eigen belang. Je mond houden. Maar dan gaat God bezoeken in je leven. Als hij dat doopzegel aan je voorhoofd hebt. Hè? Want dat doopzegel, dat moet openbaar komen, dat moet gezien worden. Ja. Ik was eens in Afrika, toen zag ik een bord. Onze kinderen moeten gezien worden, niet verminkt worden niet. Nou, daar heb je het nou, als je zwijgt, hè, tegen je kinderen die afhaken, en niet vanuit de hoogte, je zal begrijpen dat Eli zijn zonen niet heeft gewaarschuwd. Vanuit een fariseersgestalte. Nee, 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 gemeente. Nee, nee, nee. Eli vreesde God. Er was geen fariseer. Maar hij was te zachtzinnig. Hij was barmhartiger als de Heer. Nou, dat is een gruwelijke zonde. Een gruwelijke zonde. Hij was barmhartiger als de Heer. Tenminste, zo deed hij voor. Hè? En dat komt later openbaar. Dat hij zijn zonen hoger achtte, dat hopen we dan vanavond meer uit te klaren. Dat hij zijn zonen hoger achtte als de Heer. Waarom eert gij uw zonen boven mij, zegt de Heer, door die profeet die hij naar Eli stuurde. Dat is een stuk. Moet je eens over nadenken, ouders. Waarom eert gij uw kinderen boven de Heer? Waarom hou je je mond omwille van de lieve vrede? Waarom hebben je kinderen over voor het verderf? Door een politiek van vrede en vrede en geen gevaar. Dat is niet van de Heer. Hoe dan prediken? je kinderen waarschuwen, je kinderen de eeuwigheid voorstellen, je kinderen wijzen op het eeuwige verderf wat komen gaat. Vanuit de vreze des Heren hoor. Want dan ga je ze ook verkondigen, net als Hanna. Dan ga je ook de lof des Heren bezingen in tegenwoordigheid van je kinderen. Dan ga je kinderen ook vertellen hoe de Heren werkt. Dan ga je kinderen ook vertellen hoe het nou gaat als een ziel gered wordt. Dan ga je kinderen dat ook vertellen. Kom mijn kinderen en ik zal u de vreze des Heren vertellen. Dan weet je dat de Heren, hoe de Heren werkt in het leven der zijnen. Vanuit de praktijk der bevinding, niet vanuit een theoretisch verhaal. Nee, komt wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Als de Heer hier weer eens boven dat stof uitlicht, dat zullen de kinderen aan hun ouders herkennen. En dan zul je, want de Heer gaat het leven der genade gaat hij met wonderen en tekenen bevestigen. Absolute waarheid hoor, absolute waarheid. Dan zeg je, nou daar ben ik zelf getuige van geweest. Daar ben ik zelf getuige van geweest. En dan kan het nog zo zijn, zoals in de gelijkenis van die verloren zoon. Die verloren zoon was daar ook getuige van geweest. Want hij wist dat zijn vader God vreesde. Had hij gezien, door de werken des geloofs. Jazeker! Maar hij zegt, vader, ik ga de wereld in. Vader, geef mij mijn deel wat mij toekomt. Ja. Dat is nou de hoogmoed van de mens die denkt nog dat hij wat toekomt. Nou, je komt alleen maar de eeuwige rampzaligheid toe. Meer niet. En die vader maar wachten en maar aan God hangen. Kijk, die verloren zoon, die zondigde tegen, ja, dat beleed hij ook. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En als God nog zo'n monster terug had, voor wie is het dan eigenlijk uitgesloten? Een mens sluit zichzelf uit. Hè? Een mens sluit zichzelf uit. Maar die jongen die heb nooit gezegd wat er in onze dagen gebeurt. Die heeft nooit de leer van Christus verkracht. Door te zeggen, nou mijn vader, die heeft een geloof, maar zo zwaar hoef ik niet. Dat heeft die verloren zoon nooit gezegd. Ik heb u al meer gezegd, al had je die verloren zoon in dat vergelegen land gevraagd. Heb je vader het ware geloofd? Had hij volmondig ja gezegd. En leeft u in de zon? Had hij ook volmondig ja gezegd. Hij zegt, ik ga verloren, mijn vader die reist ten hemel. Had hij gezegd. Kijk, dat is nou in onze dagen, wordt daarvan afgedongen. Nou, dat is het ergste oordeel. Dan haal je het ergste oordeel in je leven. Als je daarvan afdenkt, als je de leer van Christus gaat relativeren. Als je het getuigenis van Hanna, als je dat gaat bestempelen, ja, maar zo diep hoeft het niet. Nou mensen, je leeft in de diepte van je helle bestaan. Je verkeert al in die diepte, maar je wil het niet erkennen. Je wil er niet van weten. Maar als de Heer, als hij daar dan ontdekt wordt en dan zeg ik, nou kan ik nooit meer bekeerd worden, want ik heb mij al sinds Genesis 3 in die diepte der Satans geworpen. Geboeid door de duivel. Hè? Koperen grendelen op je hart. En als dat dan als dat wonder in je leven plaatsvindt, hè, dat de Heer komt af te dalen in de diepte van je hellebestaan, zou je dat niet weten? Zou je daar niet je hart van overlopen als je uit die hel wordt opgevoerd in en door Christus? Nou, dan zal de hele wereld het weten, bewijzen van spreken. Want dan wordt dat, die lofzang van Hanna, die werd geboren, door de Heilige Geest vervuld. Dat gaat ook geschieden als je ziel gered is. Dat gaat ook geschieden als je ziel gered is. Ja. Dan ga je daar toch van getuigen. Absoluut. Tegenwoordig heb je zo'n zwijgende godsdienst, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik absoluut niet in. Ja, na het leven in de beproeving. Hè, Job die moest op een gegeven moment zwijgen. Vanwege de last. Vanwege de aanklachten. Vanwege de aanvallen van de duivel. En dan ga je hand wel eens op slot voor een tijd. Of dan ga je mond wel eens op slot voor een tijd. Hè. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Hè. Ik ben verstomd. Maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel als mensen van genade spreken en ze getuigen er nooit vanuit de diepte van hun verlorenheid. Hè, dat ze in het oordeel, want dan moet je opletten gemeente. God redt zijn volk altijd in het oordeel. In het oordeel. In het oordeel. Dat is nou het eeuwige wonder. Die moordenaar die is niet eerst een kruis afgehaald. En toen zalig. Nee. Hij bleef aan het kruis. En in dat oordeel werd hij gered. Gemeente, we gaan eindigen. Sla toch acht op de waarschuwingen des Heren. Want anders zal het klinken, gelijk die profeet tot die goddeloze koning Josia en Amazia gezegd hebben. Ik merk dat de Heere u wil verderven, omdat gij naar mijn raad niet hebt gehoord. Zo is het met die goddeloze zonen van Eli gegaan, zo is het met die goddeloze schoonzonen van Samuel vergaan, of van Lot gegaan. Die hebben geen acht geslagen op hun godvrezende vader. Maar dat zou je weten, dat zou je met de dood moeten bekopen. Als God het niet komt te verhoeden. En ik ken het er ook ik kan u er daadwerkelijke voorbeelden van geven. Een ouderling in Elspet had een zoon, die zat op zondag in het café. En hij spotte met God en zijn godsdienst. En hij heeft met de dood had hij dat moeten bekopen. Kinderen, roept de Heere aan, nu het nog kan. Roept de Heere aan in de dag van uw benauwdheid. En hij zal u uithelpen. En gij, dat hoort altijd bij elkaar. Gij zult hem eren. Gij zult mij eren. En die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Amen. Lieve heren, het is een ernstig woord. Maar we kunnen er niks van afdoen. Omdat het uw woord is. Daar is niks van af te doen. Daar is ook niks aan toe te voegen. Want uw woord is volmaakt. De redenen des heren zijn reine redenen. Door Louters 7 maal. Lieve heren, dat we er acht op mochten slaan bij u vandaan. Dat het ingang mocht vinden in onze harten. En dat we mochten wandelen in de vrezen des heren. Dat we mochten wandelen als een goddeloze. Aan de hand van Christus gereinigd en gewassen in zijn dierbaar bloed. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar toch in Christus al onze eer, roem en zaligheid hebben. Door die volkomen gerechtigheid. Die hij verworven heeft voor de zijne. En hen zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader zal voorstellen. Heere, wees met ons deze dag in en door Christus. Vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Nog zingen, gemeente, van Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dan, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Wat er verder volgt. En wat? Wat is dat, gemeente? Uw heil, o God. Mooi weer terug naar de vorige vers. Hè? Dan zing ik blij vanuit een dankbaar hart, zoals Hanne dat moet betrachten. Want dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En wat er verder volgt in dat 13e zangvers van Psalm 69.
Thank you.
uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.